Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zijn u geschonken, of vermenigvuldigd van God den Vader, door Jezus Christus, den Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar op Psalm 119, het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen ontsingeld rein bewaren? Gewis als hij het houdt naar het heilig blad. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. Laat mij van het spoor in uw geboom vervat niet dwalen. Heere, laat mij niet hulpeloos varen. Het vijfde vers uit Psalm 119. Luisteren wij nu naar het woord des Heren dat u zal worden voorgelezen uit het boek Daniël, het derde hoofdstuk, de versen 8 tot en met 18.
Daarom naderde even terzelfde tijd Galadeese mannen die de Joden openlijk beschuldigden. Zij antwoordden en zeiden tot hun koning Nebukadnezar, o koning, leef en der eeuwigheid. Gij, o koning, hebt een bevel gegeven, dat alle mensen die horen zouden het geluid des horens, der pij, der citers, der veertel, der psalmen, en des akkoordgezangs en allerlei soorten van muziek nedervalde en het gouden beeld aanbidden zouden. En wie niet nederviel en aanbad, die zou in het midden van de oven des brandende huurs geworpen worden. Er zijn Joodse mannen die gij over de bediening van het landschap van Babel gesteld hebt. Sadrach, Mesach en Abednego. Deze mannen hebben, o koning, op u geen acht gesteld. Uw goden eren zij niet. En zij bidden het gouden beeld niet aan, het welk gij opgericht hebt. Toen zeide Nebukadnezar in toorn en grimmigheid dat men Sadrach, Mesach en Abednego voortbrengen zou. Toen werden die mannen voor den koning gebracht. Nebukadnezar antwoordde en zeide tot hen: is het met opzet, Sadrach, Mesach en Abednego, dat gij die de mijne goden niet eer en het gouden beeld dat ik opgericht heb niet aanbid? Nu dan, zo gij lieden gereed zijt, dat gij ten tijde, als gij horen zult het geluid des orens, der pijp, der citer, der velden en der psalmtieren en des akkoordzang en allerlei soorten muziek nedervalt, en aanbid het beeld dat ik gemaakt heb, zo is het wel. Maar zo gij lieden het niet aanbid, terzelfde uren zult gij lieden geworpen worden in het midden van den oven, ten brandende vuurs. En wie is de God die uw lieden uit mijn hand verlossen zou? Sadrach, Mesach en Abednego antwoorden en zeiden tot de koning Nebukadnezar: wij hebben niet nodig u op deze zaak te antwoorden. Zal het zo zijn? Onze God, dien wij heren, is machtig ons te verlossen uit den oven der brandende vuurs. En hij zal ons uit uw hand, o koning, verlossen. Maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, nog het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden.
Zingen uit het berijmde 10 geboden, de 3e vers. Voor beeldendienst zult gij u wachten. 3e vers uit de 10 geboden des Heren. Het woord Gods ter overdenking voor dit uur vindt ge opgetekend in het u voorgelezen schriftgedeelte van Daniël 3, daar van het 18e vers. Daniël 3 vers 18, waar Gods woord onze tekst aldus luidt: maar zo niet, u zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, nog het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. Zoeken wij met elkander het aangezicht des Heren. Heren, zo is het uw goedheid en uw taai geduld over ons. dat we hier elkanders aangezicht aan de morgen van deze lieve dag in uw huis in welstand mochten ontmoeten. Ach, Heere, dat u ons een diepe indruk van wilt geven, opdat we het toch niet met de lippen zouden belijden alleen, dat het uw goede tierenheden zijn, dat we nog niet vernield zijn, maar dat we dat met het hart mochten beleven. Ach, wil daartoe met de krachtdadige werking van uw Heilige Geest onze ogen verlichten en onze harten ervoor ontsluiten, om te mogen zien, Heere, wie gij voor ons geweest zijt en wie wij tegenover u geweest zijn. O, dan zouden we met schaamte voor uw aangezicht buigen in het stof. Dan zouden we het moeten belijden, Heere. En naar recht had gij met ons gedaan, door onze zonde ons voor eeuwig kunnen verstoten. Ja, dan zal het een wonder zijn dat we nog hier mogen zijn, in het heden der genade, en dat u het nog niet voor eeuwig hebt afgesneden. Ach, Heere, wil gij ook daartoe dan uw woord zegenen, dat we dit morgenuur weer mogen beluisteren. Ach, Heere, mocht gij dan onze oren willen doorboren, en onze harten willen ontsluiten. Voor ouderen en voor jongeren en voor onze kinderen, we hebben het alle nodig om acht te mogen geven op uw woord, dat eeuwig zeker is, Heere, de eenvoudige wijsheid lerende. Ach, Heere, wil u dan zelf maar eraan te pas komen, want wij zijn zulke hartleerse mensen. O, Heere, dat gij niet met ons doen mocht naar onze dwaasheden, maar naar de grootheid uw goede tierenheid, om die ook nog nu in dit morgenuur over ons zo uit te willen strekken, dat uw woord tot een eeuwige zegen mocht zijn, en het niet eenmaal tegen ons zal moeten getuigen in de dag aller dagen. O, want het zal toch tweeërlei zijn, of ten dode of ten leven. Och, laat het nog tot een reuken des levens ten eeuwige leven bevonden worden, om, o Heere, nog u aan deze kant van het graf nodig te krijgen en in te roepen, tegen wie wij gezondigd hebben en onze weg te samen bedorven hebben, waarom nog voor u, Heere, te voeten vallen, om van u uw wegen te leren. Och, Heere, dat ge dan zo plaats mocht maken voor uzelf. Want, Heere, daar is niemand die naar u vraagt, nog naar u zoekt. Maar mocht u dan de eerste willen zijn, en door uw woord, door met uw woord zo mede te komen en mede te vrochten door uw Heilige Geest, dat zo zondaren nog in het hart gegrepen mogen worden, dat we nog eens uitgedragen mogen worden uit het kamp van het vijandelijke leger, om te zeggen, ik ben gewond, draag mij uit. Want, o Heere, dan hebt u het willen betonen, ook in uw woord en getuigenis, dat er nu voor zulke gewonden balsem in Gilead en een heel meestral daar is. Maar dan is het ook nodig dat u hem komt te openbaren en te verklaren aan de harte, Heere, van dat ontdekte en noodruftige en arme en gans ellendige volk in zichzelf. O Heere, dat gij dat ook in dit morgenuur wilde gedenken, omdat gij banden nog mocht willen verbreken, omdat u als die enige algenoegzame middelaar des verbonds uzelf nog mocht openbaren en wegschenken, gelijk ge dat eenmaal gedaan hebt aan die jongelingen in de vuurgroven, hoe hij als de vierde daarbij stond. O Heere, en daardoor was het alleen dat zij mochten staande blijven en niet om zijn gekomen. O Heere, u hebt de banden willen breken. O, wil u dat nog in dit morgenuur doen? Als er ook, Heere, aangevochten zouden zijn, Heere, die het niet meer weten, ach, wil gij dan nog overkomen, want uw komst alleen is het dan die een heil volmaakt, want daar werkt gij op aan, o God, om Heere te doen verstaan, dat de mens er totaal buiten valt, dan alle gronden buiten die enige gronden wegvallen, om op die enige rotsgrond alleen gefundeerd te worden, en alzo een eeuwige schuilplaats te mogen kennen, waar dat gij ook uw volk op de verdere weg des levens wilde onderwijzen en bemoedigen. Ach, Heere, Dat volk zegt bij zichzelf, wanneer het ook hoort en ziet, als het erop aan zou komen, heren, om voor uw naam te moeten lijden en sterven, dat ze belijden, heren, dan zal ik de ontrouwe zijn. O heren, maar dat u het geheim wilde openbaren, waarin het u alleen gelegen is, in die geloofstandvastigheid, te mogen staande blijven de uren der verzoeking. Heren, dat u uw volk mocht willen troosten en bemoederen, op die vaak moeitevolle weg des levens, ook in de wegen van druk en van kruis, om dan met u verenigd te mogen worden. En o God, om dat geheim te mogen beleven, om nog eens God te laten en aan God genoeg te krijgen. Heren, wat zou dat groot zijn, als ge zo uw pelgrimsvolk in de woestijn nog mocht verkwikken met dat manna dat verdorven is, om bij die eeuwige rijkdommen en roodheden nog te bedienen en te verzadigen, omdat het nog weer bemoedigd de weg mag voort kunnen gaan. Wil gij zo in ieder gedenken, ook in zonderheid, heren, onze jeugd en onze kinderen, want ook zij hebben een ziel voor de eeuwigheid geschapen, en ook zij hebben het moeilijk in deze ontzaglijke tijd, heren, waarin er zo op verschillende wijze, heren, de spijze wordt opgediend, die de wereld en die de schijngodsdienst opdient, maar wat dat eeuwig verderf is. Ach, dat u de ogen voor wilde openen, omdat ze nog leren vragen naar u en naar uw sterkte. Ach, heren, dat u ze nog zou bedelen met de vrezen van uw naam, want dat is toch te wijken van het kwade, en dat is toch te bewandelen uw wegen. Wil u daartoe de harten nog bearbeiden, en zo in ieder nog gedenken naar dat gij weet dat we nodig hebben, ook in deze ontzaglijke tijd waarin we leven. Heren, waarin gij met uw oordelen over de aarde zijt, heren, waarin gij komt te waarschuwen, want zolang als er nog uw oordelen zijn, dan zijn dat nog waarschuwingen. O heren, dat we er toch acht op leren geven. Gedenk daartoe dan ook, heren, de nood der volken. Ach, wil gij nog kon het zijn, de groten der aarde tot bezinning brengen. En mocht u nog ontfermen over alle ellendigen, wat daar wegsterft, o God. Ach, wil gij uw koninkrijk nog uitbreiden. Gedenk ook alle zieken. Wil u de middelen nog zegenen tot herstel, ook van hen die langer liggen. Ach, vergeet u ze niet, heren. Maar mocht u ze nog eens een bezoek willen brengen, wat zou dat groot zijn, tot hun eeuwig welzijn. Ach, heren, gedenk weduwen en, maar ook weduwnaren en wezen. U weet ook van hun moeilijkheden en van het verdriet en het gemis. Maar mocht u, heren, daar nog eens in mede willen komen, heren, dat u het nog eens met uzelf wel kwam te maken. O, dat er nog een bukken en een buigen mocht geboren worden onder u toen. En dat u zo, heren, nog uw eeuwige naam wilde groot maken. O, gedenk zo wat op uw zegen is wachtende. Al het ellendige en ootruftige, maar ook alles, heren, wat uit de nood tot u roept. Heren, gedenk gij aan de belang en arbeid in uw koninkrijk. Zegen al die arbeid uit genade. Wil u gaarne getrouwe knechten sterken. Heren, ook hem aan de morgen van deze nieuwe dag aan deze plaats. Heren, u weet ook wat hij bij vernieuwing nodig heeft en wat hij missen moet. Wilt u hem daartoe dan maar hier ontledigen. En ook vervullen met die rijk onmisbare bediening van de Heilige Geest. Om de Heere uw woord te prediken naar de zin en mening van uw geest. En uit de schat van uw woord oude en nieuwe dingen te mogen doen horen. Leid hem nog in de verborgenheden van uw getuigenis. Laat hij ook voor zijn eigen hart, heren, er nog de vrucht van mogen wegdragen. Ach, heren, als we het alles van u smeken, dan kunnen we geen rechten laten gelden, maar zie nog in gunst en genade op ons ter neder. En wil ons nog horen en verhoren in de genadige vergeving van al onze zonden en ongerechtigheden, om Jezus wil. Amen. Geliefden, het koninkrijk Gods en het rijk der duisternis staan diametraal, dat is lijnrecht tegenover elkander. Omdat ze beheerst worden door twee tegenovergestelde beginselen. Beginsel uit de Heilige Geest. En het koninkrijk en het rijk der duisternis door het beginsel van de geest uit de afgrond. En die zijn nooit met elkander verenigbaar. Wat heeft Christus met Belial te maken en de duisternis met het licht? Maar toch zo dat die beginselen door de eeuwige geest daaruit dat voort toch uiteindelijk zullen blijven, terwijl het rijk der duisternis zal vernietigd worden door de uiteindelijke overwinning. De koning van Gods duur verkochte kerk, Christus Jezus. Dat neemt niet weg, geliefden, dat er geen koninkrijk is dat meer aangevallen en bedreigd wordt dan het koninkrijk der hemelen. En wel door Satan, die dat altijd op tweeërlei manieren doet. Of de kerk zoekt ten onder te brengen door geweld, door vervolging. Of dat hij dat doet met een andere tactiek, namelijk door list. Zoals dat gebleken is ook bij de komst van de boden des volks, de boden der Filistijnen, om de vorsten van Juda tot een bondgenootschap te brengen. Maar liefde, dan probeert de vorst der duisternis dat juist ook, door die twee beginselen die zo lijnrecht tegenover elkaar staan, toch bij elkaar te brengen. En kerk en wereld één te doen zijn. Zodat het uitloopt, geliefde, op één godsdienst. Op één staatsmacht, op één kerk. Zoals dat gebleken is bij die boden des volks. Maar de tweede tactiek is, geliefden, of eigenlijk de manier, de weg waarlangs hij dit zoekt te verwezenlijken, om die twee beginselen toch tot één te krijgen. Dat is dat Satan de greep doet op de jeugd, op het zaad der kerk. Gelijk dat zo ontroerend gebleken is in de geschiedenis van Daniel en zijn drie vrienden, dat de duivel er het op aangelegd heeft om ze tot afval te brengen. En zo de kerk weg, ook in Babel, waardoor zelfs ook de komst van Christus zou verhinderd en belemmerd worden. En dat doet de duivel tot vandaag toe, geliefden. De al meer doorwerkende invloeden van de moderne levensbeschouwing en de moderne godsdienst, die zich al het droevigst openbaart. En u wordt er zeer zeker geprobeerd een dam tegen die invloed op te werpen. Conferenties en organisaties en allerlei bewegingen die zichzelf zeer geestelijk komen aan te dienen, maar die in de grond van de zaak ontbloot zijn van de ware vrezen Gods. En waar dat ontbreekt, vrienden, daar zal alle middel falen. Nee, dat is er maar één middel en dat is er maar één weg. Namelijk de beleving van de waarachtige vrezen Gods. O geliefden, dat hebben we nodig ook in onze dagen. Er is ontzaglijk veel godsdienst, maar waar is de openbaring van de kinderlijke godsvrees? En die vrezen des Heren, die doet wijken van het kwaad. Die doet radicaal positief nee zeggen tegenover de geest uit de afgrond. En leert ook moeder buigen onder die dienst des Heren. Die een liefdedienst is. En in de beoefening en beleving van de vrezen des Heren, geliefden, weet je wat dan geleerd en beleefd ook mag worden? En dat is het heilgeheim. Om God, God te laten. En God liever te krijgen dan zijn eigen leven. Zoals dat ook gebleken is in die beproeving van Daniël en zijn drie vrienden. En vooral ook het laatste. Bij die drie vrienden die niet voor het gouden beeld dat Nebukadnezar had gemaakt, hebben geknield en het hebben aangebeden, positief geweigerd. U zij bekend, o koning, dat wij uw goden niet zullen eren, nog het gouden beeld dat gij hebt opgericht zullen aanbidden. Wat zou te weldaad zijn, geliefde, als ook in deze tijd dat gouden beeld van het werk van de mens niet mocht worden aangebeden. Maar dat God van hemel en aarde het enige algenoegzame voorwerp mocht zijn of worden ter eeuwige aanbidding. Dan is het zalig om voor die God te bukken en te buigen. Komt dat we dan met de hulp des Heren elkander een ogenblik gaan bepalen bij deze dingen, deze vrezen des Heren. En we schrijven boven de tekst, die natuurlijk een samenvatting is van het geheel van deze geschiedenis, heilige geloofsmoed in het aangezicht van de marteldood. We wijzen u ten eerste op de geloofsbeproeving, in de tweede plaats op de geloofsstandvastigheid, in de derde plaats op de geloofsbekroning. Heilige geloofsmoed in het aangezicht van de marteldood. Geloofsbeproeving. Geloofsstandvastigheid. Geloofsbekroning. En mocht de Heere zijn woord aan onze harten heiligen, dat we iets van dat noodzakelijke levende ware geloof mogen kennen voor het eerst of bij vernieuwing. Liefde, zo ontmoeten wij die heilige geloofsmoed van de drie vrienden van Daniël niet in rustige omstandigheden, zoals de Heer ook zijn oude kerk wel eens kwam te brengen, te leiden, wanneer ze in hun eigen land mochten zitten onder een wijnstok en onder een vijgenboom. Maar deze geloofsmoed gebleken is in de allerhachelijkste en droevigste omstandigheden. Want geliefden, het volk zat in Babels gevangenis. Want daar heeft die geschiedenis plaatsgevonden. En daar heeft het volk des verbond zichzelf gebracht, omdat ze weigerden zich te bekeren van de afgoden. En zie gelieden, het allerergste oordeel was dat de massa zich in Babel heeft thuis gevoeld. En dat het helemaal verbabyloniseerd is. En dat was nu juist het doel van de duivel. Dat was zijn tactiek. En daartoe nu ook probeerde zich te werpen op dat overblijfsel in Babel dat zich niet thuis gevoelde. En daarom dat hij een greep deed op de jeugd van dat volk, op het heilige zaad. Wat Nebukadnezar lieden, had in het derde jaar van Jojachin Jeruzalem ingenomen. Al de heilige vaten van het huis des Heren gebracht in het huis van zijn God. En zie, dan lezen wij ook dat hij van het koninklijke zaad enige jongelingen liet brengen naar Babel, om ze aan zijn hofdienst te verbinden. Let u er wel op, de tactiek van het koninklijke zaad staat er in het begin van dit hoofdstuk. Van de prinsen. En dat is toegewezen aan een zekere Aspenas. De rijksjeugdleider van Babel. Hierover ging. En die belast was om nu die jonge mensen een driejarige opleiding te geven. Zodanig dat zij helemaal ingelijfd werden in Babel. En lieve Babel, u weet het, dat was toen het brandpunt van de cultuur en van de wetenschap, maar dan van de heidense wetenschap. En wat ermee gepaard ging, het brandpunt van de afgodendienst. Dat bewijzen de machtige stempels die daar gebouwd zijn, waarin de kostbaarste schatten werden opgelegd, ook van de oorlogsbuit, als een teken en bewijs van de overwinnende macht van Babels God. Om dat nu aan die God toe te wijden, daar waren zelfs 50 priesterklassen werkzaam voor de goden te zorgen. En dat die goden gevoed en gekleed zouden worden. Vandaar dat alles die goden ook werd toegewijd. En zie gelieven op die manier. Dat dus Babel probeerde. Om heel dat volk radicaal te vervreemden. Van de God van Israël. En van die ware godsdienst. En van ook de zeden. En zelfs de spraak van dat volk. Dat moest allemaal absoluut weg. En ze moesten helemaal naar in de geest van Babel worden opgevoed. En zo was het ook, geliefden, met deze jongelingen, deze vier. De leeftijd van 14 jaar, toen zij daar die opleiding kregen. Want dat was de gewoonte. De opleiding duurde dan van 14 tot 17 jaar. En geliefde, dat geldde allereerst ook de bepaalde spijze die hen voorgezet werd. En die ze alleen mochten gebruiken. En die spijzen waren dan allereerst ook gebracht aan de afgoden. Daar werd eerst een deel dus gewijd. En dan bracht men vanzelf altijd het beste voor de afgoden. De beste zooi vis van elke vangst. De edelste van de jacht en de eerstelingen van de producten van land en veld. Dat is wel een beschamend voorbeeld, geliefden. Maar dit is het erg. Hoe daarin zien we de dwaasheid van de mens, dat hij zo ver is afgeweken van de ware kennis en dienst van God. Dat hij tot zulke praktijken komt om dat aan de afgoden op te offeren. Wat we tot vandaag toe zien. Wat er allemaal aan de afgoden opgeofferd wordt. De afgod van de televisie. De afgod van de film. De afgod van het geld. De afgod van de weelde. De afgod van, ja, vult het maar zelf in, talloze afgoden. O geliefden, zo werd ook die spijs voorgehouden aan deze vier jongelingen. In de tweede plaats, dan moesten ook de namen veranderd worden. Daar hebt u het weer, geliefden. Die oude Hebreeuwse namen, die moesten weg. Want het volk moest helemaal vervreemd worden van de godsdienst. En de namen werden veranderd in de namen die men in Babel droeg, en wel gerekend naar de afgoden. Zierlieden, en tenslotte onderwezen in de boeken en de spraak van de Chaldeeën. Zo zien wij dat hier bij de opvoeding van deze vier jongelingen, van deze vier knapen. Ziet u wel dat de bedoeling was dat heel hun geest zou gedrenkt worden door de Babylonische wijsheid. Zo moesten ze, zo radicaal in Babel worden ingelijfd, dat ze helemaal verbabyloniseerd zouden worden. Och, liefde, dat is geen vreemd verschijnsel onder het leven der volken. Dat zien wij vandaag, zij het dan op een andere manier, maar precies in de grond van de zaak, met dezelfde bedoeling. Dat zien wij bij Rusland, die elke vrijheid beneemt als hij de kans ervoor krijgt, gelijk we dat nu gezien hebben met Tsjechoslowakije. Maar geliefden, dat zien wij ook in de moderne beginselen van onze tijd, waarin het oude radicaal weg moet. De oude vormen, de oude zeden, de oude godsdienst, allemaal verouderd. En geliefden, dat is zo ver doorgedrongen. We moeten het met droefheid betuigen. Zo ver doorgedrongen. Dat zelfs ook de kering en wedergeboorte ouderwetse begrippen zijn geworden. Dat is allemaal verouderd. En dan moet u niet geloven dat dat van een kant komt waarvan we zeggen, nou ja, er is eigenlijk niet anders van te verwachten. Nee, dat komt vaak van een kant waar u het niet van zou verwachten. Dat is ontzettend. Zo ver is de kerk weg. Als dit besteld wordt, het oude, die oude beginselen, allemaal weg. Geliefde, daar vloeit uit voort, de voorbeelden zijn voor het grijpen. Hoe staat men tegenwoordig over voor het gezag? Och, geliefde, het begrip gehoorzaamheid, jongens en meisjes, moeten jullie maar even je oren openzetten. Maar ook de ouderen, want het begint in de huisgezinnen hoor. Moet het niet allereerst bij onze kinderen zoeken, maar moet het allereerst bij in de huisgezinnen zelf zoeken. Het woord, het begrip gehoorzaamheid. Dat is een ouderwets begrip geworden. Wie doet dat nou nog? Je vader en moeder gehoorzamen. De leraar of de meester op school en de dominee en gaat zo wat door en de overheid. En dan zien we nu de uitlopingen van, de voorbeelden van in het dagelijkse leven. Geliefden, als het gezag ondermijnd wordt, waar loopt het op uit? Ach, u ziet het, moorden en doodslagen, dat de een de ander het leven beneemt. Ja, om een kwartje bij wijze van spreken. Hoe staat het ten opzichte van het morele leven? Hoe zien we de openbaring daarvan? Och, geliefden, dan ook hier ten deze de oude beginselen weg. En het kinderen krijgen neemt men zelf in eigen hand. Dan zult u me verstaan wat de bedoeling is. En wat Gods woord duidelijk leert. Geliefde, de massa wil er niet meer van weten. En die wil het zelf beslissen. En die wil het zelf in handen nemen. En als u dan daarbij ziet de moderne opvoeding. Met de moderne levensbeschouwing die uitkomt en gepropagandeerd wordt. Door pers, door radio, door televisie. Door het boek, door de film enzovoort. Dat is het allerontstellendst. En dan op godsdienstig gebied, dat als spijze opgediend wordt. Let u er wel op, geliefden. De bedoeling van de duivel is om de kerk te verbabyloniseren, te verwereldlijken. En hij heeft al een helend zijn slag geslagen. Want wat als spijze opgediend wordt, dat men eenvoudig houdt voor wedergeboorte en bekering, als men uitwendig maar netjes leeft en naar de kerk gaat en zijn plicht doet en naar het avondmaal gaat, en dan is het allemaal voor elkaar en dan hoef je nergens over te tobben, dan zijn dat de openbaringen en de bewijzen van het nieuwe leven, zo gezegd, van de bekering. En als we daarbij ook denken om nog één greep ten slotte te doen, want we zeggen geen onbekende, maar bekende dingen, maar het is zo goed om ze te onderstrepen, want, oh, wij zijn zulke gevaarlijke mensen, geliefde. We weten het, maar we worden er ook hier aan gewend. En dat is de tactiek van de duivel. Dat is het juist. Langzaam, niet met sprongen. Nee, heus niet. Want dan hebben we het nog wel enigszins in de gaten. Maar langzamerhand van God en zijn dienst en zijn woord af te voeren en te verwereldlijken. Ziet u wel, die twee beginselen, die lijnrecht tegenover elkander staan, zeiden we, tot één te brengen. Zodat het dus wordt één staatsmacht, één godsdienst, één kerk. We daarbij zien de ontzaglijke invloeden van de moderne Bijbelkritiek. Ach, waar Gods woord ten eenenmale beroofd wordt van zijn goddelijk gezag. Want of u het nou gedeeltelijk doet of geheel, maar wat blijft er dan tenslotte van de Bijbel over als we loslaten dat de Bijbel niet meer helemaal geïnspireerd is van Genesis tot Openbaringen toe. En niet alleen zakelijk, maar ook woordelijk. Ik zei, wie dat loslaat, geliefden, waar zal dan tenslotte het einde zijn? En weet u wat daarom zo erg was in Babel? Bij dat overblijfsel dat er nog was. Dat zo de duivel door deze tactiek een greep wilde doen op dat heilige zaad. En daarom dat deze vier knapen onder zulke leiding gebracht werden. En zo werden opgevoed om ze totaal te vervreemden van de God van Israël. En weet u waar dat alles op uitloopt? Ach, lieten, doen! Maar ook u, dat loopt uit op de aanbidding van het beeld dat de mens zichzelf maakt. Hier bij Nebukadnezar het maken van het gouden beeld. In hoofdstuk 2, geliefde, kunt u lezen hoe dat Daniël ook als middel werd gebruikt om die wondere droom van Nebukadnezar te verklaren. Er was geen ene sterrekijker en tovenaar in Babel bij machten om die droom uit te leggen, die wondere droom van dat beeld dat hij zag, dat gouden hoofd enzovoort. En dat er toen een steen kwam aanrollen, heel dat grote, machtige beeld ineens verbrijzelde. Dat droomde Nebukadnezar. En niemand kon hem te uitleggen. Het was veel te zwaar, zeiden ze. Maar er werd Daniël voor gebruikt gelieten om die droom uit te leggen. En zie, dan komt daarin uit dat de Heere Daniël had bedeeld met een bijzonder licht. Het licht der openbaring, want die steen wijst ten slotte op de kracht van het koninkrijk der hemelen. En op Christus zelf, die eenmaal alle koninkrijken, alle antichristelijke rijken zal vermalen en zal verbreken. Dat licht der openbaring kreeg Daniël, dat was de uitlegging van die droom. En daar is Nebukadnezar natuurlijk wel een ogenblik door aangegrepen. Maar, zoals het zoveel maal gaat, wel eens een ogenblik, een indruk, een ernstig ogenblik. Maar, men gaat er weldra weer helemaal overheen. En zo was het met Nebukadnezar. Hij is over de onrust heen gegaan. En ik zei, weet u waar dat alles op uitgelopen is? Op het maken van dat gouden beeld. Nu, geliefden, Nebukadnezar laat in het dal van Dura een groot machtig beeld maken. 60 ellen hoog en 6 ellen breed. Even tussen haakjes opgemerkt, daar zien we het in die getallen al duidelijk iets, geliefden, van alleen maar de macht van de mens. Zoals ook in dat in de openbaringen wordt verklaard in het getal 666. Dat is het getal van de mens. 6. Dat is de ontwikkeling van al de energieën van de mens. Waar die nooit kan komen tot 7. 60 ellen hoog, 6 ellen breed. De mens. Wat stelde dat gouden beeld voor? Wat bedoelde daar Nebukadnezar mee? Er zijn verschillende gedachten over. Maar wij denken, liefden, dat hij hier de bedoeling mee had. Namelijk om uit te beelden in dat beeld zijn staatsmacht. En in zonderheid ook de vergoddelijking van de staatsmacht. Ja, dat zat toen al in Babel. Dat horen we ook vandaag. Dat is juist ook de leuze van het communisme. Tot staatsmacht te komen. En dat die staatsmacht vergoddelijkt wordt. En dat die staatsmacht zal worden aangebeden. Dat ieder ervoor zal knielen. En dat doet Satan, geliefde, door geweld. Maar hij kan het ook doen door list. Op een hele rustige manier, geleidelijk. En in zonderheid dat zaad der kerk zal aanbidden dat gouden beeld. En dat tenslotte alle mee betrokken worden in de dienst der wereld en van het vlees. O, ziet u in uw gedachten dat prachtige gouden beeld. Dat ingewijd zal worden en waar ieder mee moest doen. O, die prachtige parades. Dat tromgeroffel, die prikkelende muziek. En al die staatsdienaren zijn allemaal tegenwoordig uit alle provincies van Babel. En zie geliefden, daar op het moment, als gehoord werd het geluid van al die muziekinstrumenten, dan zal het ogenblik gekomen zijn dat alle voor dat beeld moeten buigen, één knieval moeten maken om dat beeld te aanbidden. En dan moet u zien, geliefde, de dwaasheid van de wereld en van de dienst der zonde. Want daar is bij die Nebukadnezar toch wel een beetje vrees. En bij die grote van Babel, welke vrees? Wel, dat er natuurlijk zullen zijn die dat niet zullen doen. Maar dan zullen ze er met de knoet achter zitten. En dan zullen ze gedwongen worden om dat beeld te aanbidden. Want wordt er een bevel uitgevaardigd die niet aanbidt. Die zal geworpen worden in de oven van het brandende vuur. Daar heb je nou de werelddienst, geliefde. Dat is niet een liefdedienst. Maar dat is een gedwongen dienst. Dat is gedwongen. Och, geliefde, daar staat de oven achter. Maar zo is het niet met de dienst van God. De ware dienst van God, geliefde, dat is een liefdedienst. Kan men dan vrijwilliglijk de Heere dienen? Nee, gelieden, dat heeft Pilarius gewild en gesteld. En zoveel gelieden die op het voetspoor van Pilarius zijn doorgegaan tot vandaag toe om de zaligheid en het werk des Heren te leggen in de hand van de mens helemaal. Dat de mens het kan doen en dat de mens vrijwillig kan kiezen. Maar gelieden, dat is de leer uit de hel. Gods woord leert duidelijk. Dat de Heer een gewillig volk maakt op de dag zijn de Heerkracht. Dus we moeten gewillig gemaakt worden. O jongeren en ouderen. Smeek het die God van Daniel. Dat hij u zo aan zijn dienst komt te verbinden. En u van een onwillige, een tegenstander, een rebel, een opstandeling komt te maken. Tot een gewillige volgeling van hem. Een gewillige dienaar. En zie geliefde, zo is dat beeld opgericht. En waar loopt nu dat beeld en de aanbidding van dat beeld op uit? Dat loopt weer uit. U kunt de lijn duidelijk zien in openbaringen waar Johannes het krijgt te zien. Dat loopt ook uit op een beest uit de afgrond. Het beest uit de zee en het beest uit de aarde. U kunt het lezen. In openbaringen 13. En wat staat er dan van dat beest? dan staat er dit van, dat allen die dat beeld aanbidden, een merkteken krijgen aan hun voorhoofden. Alle aanbidders van dat beeld dus een merkteken. En dan staat erbij, wie dat merkteken niet draagt, die zal tenslotte niet meer mee kunnen doen. Die zal niet meer kunnen kopen en verkopen. Dat gouden beeld, gemeente, jongeren en ouderen, dat heeft vandaag ons toch ook wel iets te zeggen. Niet? Dat gouden beeld van Nebukadnezar, daar loopt het uit. En we zien het al hoe langer hoe meer gaan toespitsen. Dat loopt uit op het beest uit de afgrond, de antichrist. En wie dat merkteken nu draagt, die zal niet kunnen kopen. Die zal, en wie dat merkteken niet draagt, die zal niet kunnen kopen, nog kunnen verkopen. En daar gaat het nu op aan. Dat zien we al duidelijk zich aftekenen. Want geliefden, die... En nu bedoel ik niet in de wettische ijver, geliefden, want dat is er nog wel. Maar die in de tere vrezen van s Heere heilige naam nog wenst te leven bij de onveranderlijke beginselen van het eeuwige woord van God. Ach, geliefden, die worden vaak ook al uitgesloten. Dan is er vaak al geen plaats meer voor welk terrein dat u het ook beziet. En die worden tenslotte, ik bedoel de waarachtige beleving hoor, niet het surrogaat, maar de waarachtige beleving van de waarachtige bevinding naar de schrift. Niet een eigen gemaakte bevinding, niet een eigen willige vroomheid, maar de waarachtige bevinding naar en uit de schrift door de Heilige Geest verwerkt. Dat wordt als ouderwet gezien, daar wordt mee gespot. Die worden al ten achte gesteld. Zie u wel, de beginselen tekenen zich duidelijk uit, totdat zij straks, die nog wensen uit te komen, in diepe ootmoed, voor de naam en de zaak des Heeren, zullen totaal geboycott worden en uitgesloten worden uit alles. En dan zegt de Heer zelf in zijn woord, dat die dagen zo benauwd zullen zijn, dat als die dagen niet verkort werden, om der uitverkorene wil, geen vlees zou behouden worden. En dan zal het zo ver gaan, geliefde, door de tactiek van de duivel, dat hij kon het zijn, nog de uitverkorenen tot verleiding zou brengen. Maar Gode zij dank, dat kan in de eeuwigheid niet. Ze kunnen wel ver afwijken, en ze kunnen wel bij wijze van spreken met de dichter moeten instemmen, hoe kleeft mijn ziel aan stof. Hij ziet mijn nood. Maar afvallen van de Heere, dat kan nooit. Want wat de Heere begon heeft, dat zal die voleinden. Het zal zeggen om zijn zaak alleen. O, de aanbidding van dat beeld, geliefden. Wat een ernstige zaak. En we hebben het al opgemerkt. O, dat beeld staat er ook nu. En dat beeld, hoe het ook genoemd wordt. Wordt door de duizenden aangebeden van de nieuwe godsdienst, van de nieuwe normen en nieuwe dingen die worden voorgesteld en die worden opgediend. Wat is het dan een eeuwig wonder? Maar wat is het dan ook een onderscheiden voorrecht? Ja, een onderscheiden voorrecht. O, wie nou met dat echte geloof mag gedeeld worden? Lieve jonge mensen, de duivel doet in onze tijd een greep op de jeugd en de kinderen. O, we horen het duidelijk om ze van de dienst des Heren af te trekken. En wat komt het dan aan op dat echte geloof? Niet op het namaak, niet op de schijngodsdienst, want dat mag eventjes wijfelen, maar tenslotte langzamerhand zakt het hoe lang hoe verder mee. En is het helemaal in de greep genomen. Maar daarom, oh, en daar kunnen we nooit genoeg op gewezen worden. Dat het zo aankomt, ook in deze ernstige tijd. Die vooral zo ernstig is vanwege de invloeden van al die beginselen uit de afgrond. En de greep doen op de jeugd. te wijzen op de noodzakelijkheid van dat echte geloof te ontvangen. Want dat echte geloof, dat mag bestreden worden. Maar dat echte geloof zal nooit kunnen wankelen. Maar dat echte geloof zal ook niet beschaamd doen uitkomen. En dat zien we nu juist bij die vier vrienden. O, dat zij van die spijzen niet gegeten hebben. Ach, daar waren er vier die door middel van Daniël een verzoek inrichtte tot de koning om toch de Babylonische spijzen niet te gebruiken, maar naar hun eigen Joodse gewoonte te mogen eten. Dat is de eenvoudige moesgroente te gebruiken. Vier. Waar zijn de anderen? Wat staat er in het zesde vers? Wat staat in het zesde vers? Dat er van het koninklijke zaad werden gebracht en dat zij stonden voor het aangezicht van de koning. In het eerste hoofdstuk bedoelen we, het zesde vers van het eerste hoofdstuk. Daar staat: onder dezelfde nu waren uit de kinderen van Juda Daniël, Anania, Misael en Azaria. Onder dezelfde. Dus er zijn er meer geweest die van het koninklijke zaad gedoven werden. Waar zijn ze geweest? Ach, geliefden, de massa is meegegaan. Vier die niet konden eten van de spijs. En weet je wat de anderen nu gezegd hebben? Nou, dat is toch allemaal maar grove wettigheid van die vier. Dat is eigenlijk maar raak niet en smaak niet en roe niet aan. Oh, geliefde, zo was het niet bij deze vier. Nee, helemaal niet. Waarom hebben ze niet aan die spijs deelgenomen? Waarom weigerden ze niet eten? Wel, geliefde, omdat het spijzen was die voor de afgoden geofferd zijn geworden. En daarom hebben ze om z'n wil, om zijn heilige naam en om zijn inzettingen. Zeer liefde, daarin blijkt ook dat echte geloof. En die tere vrezen des Heren. En het is Daniël heus die bruut opgetreden dat hij gezegd heeft: man, ik neem me dat niet hoor om die Joodjes op die Babylonische spijskaart te gebruiken. Maar Daniël deed een vriendelijk verzoek. En dan zegt die rijksopvoeder, die zegt: ja, maar wat zal de koning dan wel zeggen? Dan kijk, dat kan niet, daar kan ik nooit mee uitkomen. Nou, zegt Daniël, weet je wat dan? Dan doet Daniël een voorstel. En dan zegt hij: dan moet je 10 dagen misnemen. En laten wij eens dan naar de Joodse wijze eten. En dan moet u eens letten op de uitkomst. Doe eens een proef van 10 dagen. Nou, goed, zegt die Aspenas. Goed, dat is best. 10 dagen zo eten. Naar het Joodse menu. Heel eenvoudig. En wat is gebleken? Wat is de uitkomst? Ja, geliefde, die mij eren, die zal ik eren. De uitkomst is dat deze jongelingen nog veel gezonder en flinker uitzagen dan al die anderen die daar ook werden opgevoed aan dat hof. Ja, dan beschaamt de Heer niet. We zien in de tweede plaats, wanneer Daniël nu ook gebruikt wordt, we hebben het opgemerkt bij de uitlegging van die dromen. Oh, maar daar wordt ook een onderzoek gedaan naar de wijsheid van deze jongelingen. En wat blijkt dan als een examen afgenomen wordt, dat ze in wijsheid en wetenschap uitmunten boven alle andere jongelingen die daarin werden onderwezen. Nog eens, wat komt de Heere dan treffen, zijn woord waar te maken. En Daniël krijgt het licht der openbaring. En hoe staan dan de drie vrienden tegenover dat beeld? Is Daniël daar niet bij geweest? We lezen alleen maar dat die drie, Sadrach, Mesach en Abednego, naar de Babylonische namen dus, die drie jongelingen daar voor de koning werden gebracht. We lezen helemaal niet van Daniël. Geliefden, daar lezen we ook niet van. Maar de schriftverklarers gaan hiervan uit, en daar ligt wel een zuivere verklaring opgesloten, dat Daniël op dat ogenblik niet aanwezig is geweest. Want vergeet het niet, hij was toch als het ware degene die de leiding had over al die vorsten. Hij was dus de allervoornaamste. Hij moest dus niet alleen in de plaats Babel zijn, maar hij moest tegelijk ook wel op andere plaatsen komen. En zo verklaart men het dat Daniël dus op zijn werk er niet bij is geweest, want dan had Daniël zekerlijk ook niet voor dat gouden beeld aangebeden. Ik weet wel, het kan wel ver gaan met Gods kind, geliefde, als de Heer zijn volk een ogenblik loslaat. Oh, wat moeten ze dan van zichzelf schrikken. Maar dat had Daniël toch niet gedaan. Dus Daniël is er niet bij geweest. Maar deze drie jongelingen, oh, hoe staan ze er tegenover? Ach, en dat blijkt zo duidelijk. Nee, niet van henzelf en niet door hun eigen kracht. Maar dat zij ook tot die geloofsvolharding mochten gebracht worden, waarbij ze beslist geweigerd hebben om dat beeld te aanbidden en God liever hebben gekregen dan hun eigen leven. Daarom geloofsvolharding. Ze worden aangebracht. De geheime politie heeft gereed gestaan en gemerkt dat deze drie jonge mensen geweigerd hebben voor de beeld aan binnen. En ze worden aangebracht bij de koning. En de koning die daagt ze nu uit om te verschijnen voor hem. Is het met opzet, Zadraag, Mesach en Abednego, dat hij mijn beeld niet hebt aangebeden? Voelt u jullie ook, geliefden, de geweldige list van de duivel? Een eenvoudige vraag, is het met opzet? Ze hadden maar eventjes kunnen zeggen, ja koning, het is onopzettelijk geweest. En dan was de zaak klaar geweest. Hadden ze niet in de oven hoeven. Dus is het met opzet? Eventjes zeggen, nee, het was onopzettelijk. Maar geliefden, wat antwoorden ze de koning? Ach geliefden, zo heel eenvoudig. Ze zeggen, het is niet nodig dat we u op deze zaak antwoorden. Waarom niet? Wel, redeneren helpt niet. En het is niet nodig om op deze zaak te antwoorden, want ze bedoelen, de zaak is Gods zaak. En Gods zaak gaat altijd door. En Gods zaak vraagt het positieve. En dan zeggen ze, onze God is machtig ons uit uw handen te verlossen. Gij, o koning, meent dat we in uw handen liggen en dat we voor uw rekening liggen. Nee, koning, wij liggen niet voor uw rekening, maar wij liggen in de trouwe, machtige vaderhanden van de God van hemel en van aarde, van de God van Israël en van Juda. En als de Heer het wil, dat wij niet gespaard worden, dan is het goed. Zo hij ons niet zal verlossen. Maar dan is het nog goed. Want zijn wil is majesteit en aanbiddelijke heerlijkheid. O, ze willen daarmee zeggen, zo niet. Wij zullen uw goden niet aanbidden. Zo niet. Dus zo de Heer niet verlossen zal. O, daar drukken ze mee uit. Ach, we hebben er ook geen rechten voor. Zie, het is ook niet om onze waardigheid, maar alleen naar Gods welbehagen, zo niet. Als God het nodig acht om ons zo de vuurproef te geven, dan wensen zij onder Gods doel te bukken en te buigen. En dan worden ze tenslotte zo positief. Nee, niet in eigen kracht, hoor, want dan is de mens zo positief niet. Helemaal niet. Maar door de kracht van Gods genade in hun harten, door de daad van dat echte geloof, mochten ze getuigen tegen de koning. U zijn bekend, wij zullen uw goden niet eren, nog uw beeld aan. Zien jullie er wat komt hier ook uit? De standvastigheid van het echte geloof. Want het schijngeloof, het tijdgeloof, dat is niet standvastig. Heer Jezus heeft dat getekend in die ontroerende gelijkenis van het zaad. Het is maar voor een tijd. Ach, liefde, de voorbeelden zijn ontroerend ernstig. Als ik denk aan een Saul, als ik denk aan een Orpa, tot de grens meegegaan. Maar tenslotte toch geweigerd naar Moab teruggekeerd. O geliefde, wat kan het me veel op lijken? Wat kan iemand ver meegaan? Dat u zou zeggen, nou, daar is toch wel verwachting van. Want die Orpa die heeft ook geweest bij de grens, vergeet het niet. En tenslotte is het teruggekeerd. En dan die Demas, die helper van Paulus. Wat heeft Paulus er een steun aan gehad? Maar Demas, geliefde, is ook voor een tijd een end meegegaan. Maar toen is hij teruggekeerd. Toen heeft hij de tegenwoordige wereld lief gekregen. Wat een ernstige waarschuwing. O, het schijngeloof, geliefde. Dat mag zich een ogenblik mooi openbaren. Maar dat is voor een tijd. Het is als een morgenvolk. Dan dringen ook weer tot ernstig zelfonderzoek. Jongeren en ouderen. O, bezitten we nou dat echte geloof. Of het tijdgeloof. Het schijngeloof. Want dat zal tenslotte wegvallen. Daarom onderzoeken we ons nou. Ja, zeer nou. Om te smeken. Om dat echte geloof. Dat geloof van Daniel. Maar ook van die drie vrienden. Dat zuiver het werk des Heren is. En de Heere houdt zijn werk in stand. Dat geloof mag beproefd worden. Het mag in de spelkroes der beproeving komen in het vuur. Maar het zal gelouterd uitkomen in de spelkroes. Zevenmaal God komt zijn eigen werk te bekronen. En geliefden, wat is dat ook? Een bijzondere les in de wegen van kruis en druk. Want dan hoef je altijd uitwendig te vuren over te zijn. Maar de wegen van kruis en druk, geliefden, kunnen dat volk ook zo dikwijls ter neerdrukken. En het kan ook wel zo ver komen dat ze tegen de Heer opstaan. Al is het niet uiterlijk, maar hier van binnen is dat een God van liefde. Heeft God vergeten genadig te zijn. Zie, wat is het dan groot om in die wegen van kruis en druk met de drie vrienden van Daniel verwaardigd te worden om te zeggen, zo niet. Dat wil zeggen, als God het behaagt, om ons niet te verlossen, maar om ons in die vurige oven te doen komen, zij wil geschieden, niet onze rechten, niet onze wil, maar zij wil geschieden, o, om iets van die gestalte in de wegen van kruis en druk te mogen beoefenen. Want weet u waar het om gaat en wat er dan beleefd mag worden? Waarom hebben de jongelingen dit gezegd? Zo niet. Dus als de Heer ons niet spaart, we zullen eronder puin. Wel, geliefden, omdat ze het heil geheim mochten kennen en beleven. Om God God te laten, dat is wat. Dat wordt makkelijk gezegd, ja, maar om te beleven. Want dan moet de Heer maar eens het liefste van je afnemen. En om dan God God te laten. Wel, lieve mensen, daar is genade, grote genade voor nodig. Maar iets van die genade zien we hier toch bij die jongelingen. En als de Heer het geeft te beoefenen, dan ook in die weg God liever te krijgen dan zijn eigen zaligheid en dan zijn eigen leven. En dan in die weg zo aan God genoeg te krijgen. Ja, dan is de druk geen druk meer. En dan komt de Heer de druk te verlichten en het hart en mond te vervullen met zijn lof. Dan wordt het in de grootste smarten blijven ontzagen. In den Heere gerust. En de zulke geliefden die op dat plaatsje mogen puin. En zo verenigd mogen worden met het verlies van alle eigen rechten en waardigheid. Die hadden de dichter van harte instemmen uit 73 met Asaf. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch rusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Kom, laten we dat zingen. Psalm 73, het 13e vers. vrienden, wat is het ook duidelijk gebleken, dat echte werk Gods. Want het echte werk God komt God zelf te bekronen. Want hij verheerlijkt zich in zijn eigen werk. En al wat geen trof, dat zal juichen tot uw eer. Nu, lieden, ze hebben nog één kans gekregen, die jongelingen. En de koning Nebukadnezar heeft ze nog één keer in de gelegenheid gesteld om dat beeld te aanbidden. Maar ze blijven positief. U zij bekend, wij zullen uw beeld niet aanbidden. En toen is beslist. En toen in de oven geworpen. En de oven 7 maal heter laten stoken. Ach, wat is een mens geliefd als God hem loslaat. In de volle openbaring van de vijandschap. Onderschat de vijandschap niet, geliefden. De oven 7 maal heter gestookt. En dan werden ze gebonden ingeworpen. Maar wie op den hoge God vertrouwt, zal niet beschaamd uitkomen. Wonderlijk. Ja, met recht een wonder. Nebukadnezar heeft de executie gadegeslagen. En wat ziet hij tot zijn ontsteltenis en verbazing. Daar ziet hij die 3 jongelingen wandelen in het midden van die oven. De banden waren verbroken natuurlijk. Maar het vuur had hen totaal niet gedeerd. Totaal waren hun klederen zelfs niet geschroeid, nog de reuk van de brand aan hun haar gevonden. Zeer liefde, God is machtig. Ja, wat treffend, Nebukadnezar staat verbaasd, maar hij gaat tellen. En hij telt 1, 2, 3, 4. Ja, dan weet hij het helemaal niet meer. Hij heeft er 3 laten inwerpen, die oog. En hij ziet 4 mannen. Wie is die 4e? Ja, liefde, daar heeft Nebukadnezar niets van begrepen. Maar dat was nou het geheim van Daniëls vrienden. Waarom dat ze niet om zijn gekomen. En waarom dat ze bewaard zijn geworden in die vurige oven. Want die 4e, dat was de engel des Heren. Dat was de engel des verbonds. Dat was Christus. Die als de engel des verbonds in het Oude Testament, u weet het, meermalen verschenen is, voordat hij op aarde is gekomen. En zo was hij ook afgedaald in die vurige oven, om hun banden los te maken en om ze te doen wandelen, om ze te doen delen in zijn vriendelijke en liefelijke nabijheid, om ze te troosten en te bemoedigen. O, die 4e geliefde. Daar hebben ze het alleen aan te danken. Ja, alles aan te danken. En deze. En er moet gezien. Die wondere leiding Gods. Nou moest die vurige oven. Die moest dienstbaar worden. Om te openbaren die 4e. Die engel des verbonds. Jezus Christus. Zie, wat ligt daar een onderwijs in. Voor degene die uitzien naar de kennis van die 4e van meneer Jezus Christus. O, dat hij ook mijn borg mogen wezen. Kijk, en dat doet de Heere in de weg van die beproeving. Door het vuur der beproeving. Ik zei er straks, daar moesten die 3 vrienden hun rechten verspelen. En dan mochten ze onder God buigen. Dan moet u eens kijken, die verwaardigd mag worden om God God te laten. En aan God genoeg te krijgen, wie de Heere dan voor dat volk is in de brandende oven. Dat de Heere zijn nabijheid doet ervaren. Die engel Christus afgedaald in die vurige oven om zijn kinderen te troosten. Hier gaat het licht. Van Golgotha doorbreken. Want toen is in de volheid des tijds Christus gekomen. En aan dat kruis, geliefden, is hij afgedaald. In dat vuur van Gods gramschap. In het vuur dat dat volk eeuwig verdiend heeft. Het vuur van de hel. Waarom in die weg, toen is hij niet gespaard. Hij is in dat vuur gekomen. En heeft kennis gemaakt met die brandende toren Gods. En daaronder is hij verlaat. Die drie vrienden in het vuur. Maar ze zijn vertroost door de nabijheid des Heeren. Maar Christus in het vuur op Golgotha is verlaten geweest toen hij uitriep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar in die weg om nou een volk van het eeuwige vuur te verlossen en met God te verzoenen en ze te troosten en te sterken. Ja, geliefden, wat komt hierin ook uit, dat dat werk van de Heere volkomen is. Maar ook het werk van die vierde, het werk van Christus, dat zien we bij die jongelingen. Oh, hun klederen waren niet geschroeid. Die bewaring Gods was zo absoluut, zo radicaal, zo volkomen, dat als ze er straks uitgehaald worden, dan ruiken die eens hun klederen naar het vuur en hun haren zijn niet zelfs verzengd. Zo volkomen was die bewaring door die vierde. Maar liefde, hier gaat het licht van Golgotha schijnen, toen hij er in het vuur gekomen is, om zijn volk te verlossen, maar met God te verzoenen, toen het niet gespaard is. Toen is het ook zo volkomen geweest, dat borgwerk, dat zoenwerk van die vierde van Christus, dat hij zo volkomenlijk voor alle de zonden betaald heeft, alsof zij zelf in eigen persoon voor de zonde betaald hadden. Zo volkomen is dat offer. Zo volkomen is dat zoekwerk van die dierbare borg. En wie daar iets van door dat echte geloof mag gaan zien, mag gaan proeven en gaan smaken. Ik zei met het verlies van al zijn rechten, van al zijn gronden. Maar om dan in hem die volkomen zalig maken te mogen aanschouwen. O, en dan door het geloof. De getuige, zulk een is mijn liefste, ja, zulk een is mijn vriend. Ja, dan komt hij de banden los te maken, hoor, wie die vierde wou leren kennen. De banden los, hoor, en dan gaan ze zelfs zingen in die vuren over. In de apocryfe boeken, ja, natuurlijk, die zijn niet geïnspireerd. Dat wil zeggen, die zijn niet als zodanig gehouden voor de kerk. Omdat er ook leugens in voorkomen, kort gezegd. Maar achter in de Statenvertaling staan ze. En de Dordtse synode heeft verklaard. Dat al zijn ze niet direct als goddelijk te bezien. Ze mogen wel gelezen worden. Nou geliefde, dan slaan we dat boek van die vrienden op. De drie mannen in de vurige oven. En dan wordt daar beschreven het gezang. Van deze drie mannen. En nu afgezien of dat nou op waarheid berust of niet. Maar vast en zeker dat ze wel gezongen hebben. Want Paulus en Silas mochten zelf zingen in de gevangenis. Zouden zij dan niet gezongen hebben in die vurenoven? Ik zal door vijands woord niet sterven. Maar leven en de daden des Heeren verkondigen. Ja, geliefden in de drukwegen. Wat kan de Heere dan zijn volk zo sterken en bekrachtigen, dat ze zelfs krijgen te roemen in de verdrukkingen. Om zo ook alleen in den Heere te mogen eindigen, uit wie, door wie en tot wie alle dingen zijn. En zo zijn ze niet beschaamd geworden. Geliefde, wat een gelukkig volk is dat toch eigenlijk. Wat een bevoorrechte jongelingen niet, jonge mensen in ons, mede kinderen. Bijna niet jaloers op zulke die zo door genade zich niet mogen schamen, dat beeld niet kunnen aanbidden, maar leren aanbidden en nederbukken voor de hoge God van hemel en aarde en die aan zijn dienst verbonden worden, wat een liefdedienst is. Komt, mag ik eens vragen, maar ook de ouderen in ons bidden, aan welke kant staan we? Staan we nou aan de kant van Babel? Of zijn we door genade gezet aan de kant van Daniël en de God van Daniël? Van nature staan we allemaal aan de kant van Babel. En daarom moet er dat wonder gebeuren. Smeek de Heer om dat wonder zijn de almachtige genade dat hij u trekt van de kant van Babel. En u overbrengt in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Want daar zal het op aankomen, geliefden. dat de banden waarmede we verbonden zijn aan Babel, aan de zonde, de wereld en de duivel, ten eenenmale moeten verbroken worden. Die Nebukadnezar zegt nog eventjes, nog 2 minuten. Die Nebukadnezar, die gaat God loven, zeg. Moet je maar eens lezen aan het eind. Hij zegt, geloofd zij de God van Daniel. En dan zou ik zeggen, nou die Nebukadnezar die is vast bekeerd. Maar dan moet u voorzichtig zijn. Want het was meestal een uitroep zoals die vorsten gewoon zijn te doen met alle goden die dan een ogenblik wijdgeven dat zij de overwinning gebracht hebben. Dan spreken ze altijd zo. Dus ook zo Nebukadnezar ten opzichte van de God van Israël. Geloof zij God. Maar weet je wat hij er niet bij zingt? Geloof zij God met diepst ontzag. En dan in de tweede plaats. Nebukadnezar looft en prijst God. We zouden in onze dagen horen. Ik prijs God en ik loof God. Van een zekere kant, u begrijpt het wel. Nebukadnezar ook. Maar hij heeft dat beeld om maar laten staan. Hè? Hij heeft dat beeld om maar niet weer in stukken laten slaan. Daar hebt u het nu, geliefden. God en de wereld willen dienen. Het is de leuze van onze tijd. Het is de nieuwe godsdienst. Maar het zal niet gaan, o smeek. Dat God uw banden breekt, jongeren en ouderen. En dat hij u tot die waarachtige nieuwe keus des harten brengt. Door de Heilige Geest gewerkt om u aan de God van Daniel te verbinden voor tijd en eeuwigheid. En dat geloof te mogen ontvangen. Wat in de uren der beproeving niet zal bezwijken, maar wat zal standhouden. Niet door eigen kracht, maar door de genade van de Heer Jezus Christus. O, wat zal dat zijn voor dat volk. Als straks eens al hun banden verbroken mogen worden. En dat ze eeuwig hun wens zullen verkrijgen. Om die drie enige God toe te brengen, de lof, de dank. En de aanbidding, ja met recht, hoe zalig is het volk dat daar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijnwoord. Zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid straalt hun toe, zelfs in de vurige oven. Uw macht schuift hen in het lijden. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhoven. Amen. Heren, mocht gij het met uw onmisbare Heilige Geest achtervolgen, wat we met elkander hebben mogen beluisteren, wil het onze verzoenen, wil het uwe zegenen. Och, laat het niet tegen ons getuigen, maar dat het ons nog op de knieën mag brengen, dat het ons nog niet doet rusten voor de leer dat we die God van Daniel en zijn vrienden ook hebben leren kennen, heren, tot zaligheid. Aan hem en aan zijn dienst verbonden worden. Om heren in die heilige positiviteit des geloofs. Nee te leren zeggen tegen al wat niet uit u is. Maar wat uit de wereld en van het vlees is. En ja te mogen zeggen door genade. Tot wat u wil heren. Och wil hij ook uw volk sterken in alle druk. En wil hij zo ook hun harten en in de monden. Vervullen met uw lof om het heil geheim te mogen leren door de genade en de kracht van die vierde van de Heer Jezus Christus te mogen roemen in de verdrukkingen en uw naam te prijzen die waardig zijt de lovende dank tot in eeuwigheid. Amen. Dat is onze slotzang, het 7e vers uit 89. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. ontvangt u, kon het zijn met biddende harten de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.